Ik wil jullie allen hartelijk welkom heten op deze middag, de bejaardenmiddag, zoals we dat altijd in oktober gewend zijn. Speciaal een hartelijk welkom aan de kerktelefoonluisteraars die ook met ons verbonden zijn. In het bijzonder Oudeling de Bakker, hartelijk welkom, die deze middag voor onze vertelling hoopt te doen. Zelf hoop ik voor jullie een meditatie voor te lezen. Het nieuwe Kosters-echtpaar, hartelijk welkom. Ook het oude Kosters-echtpaar is nog in ons midden. Niet dat het Kosters-echtpaar oud is, maar ik mag wel zeggen het oude Kosters-echtpaar. Die heel veel bejaardenmiddagen voor ons geregeld heeft. Ook hartelijk welkom alle hulpen die al heel veel voorbereidend werk vanmorgen gedaan hebben voor deze middag. Iedereen heel hartelijk welkom. Ten slotte noem ik ook organist broeder Kiviet, die deze middag ons hoopt te begeleiden met het zingen. Ik stel dan voor dat we eerst met elkaar gaan zingen Psalm 25, het 8e vers. Psalm 25, daarvan het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. We zingen Psalm 25, het 8e vers. We willen deze middag met elkaar lezen uit Handelingen 3 en daarvan het eerste tot en met het negende vers. Handelingen 3, vers 1 tot en met 9. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes, zeide: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende Gods. En al het volk zag hem wandelen en God loven. Tot zover de schriftlezing. Willen we eerst de Heere om zijn zegen vragen over deze middag. Getrouwe Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Aan het begin van deze middag met de ouderen en alleenstaanden van onze gemeente, ook buiten onze gemeente. Heere, wat is het fijn dat we deze middag zo met elkaar hier mogen zijn. En dan wel het belangrijkste, dat we rondom uw woord hier mogen zijn. Dat we deze middag onderwijs vanuit uw heilig goddelijk woord mogen ontvangen. Heer, wat hebben we dat toch iedere keer weer van nodig. En denken we terug aan de periode die achter ons ligt. Heer, ook uit het midden van de gemeente zijn er leden die ons ontvallen zijn door de onverbiddelijke dood. Heere, vorige bejaarde middagen waren zij nog hier aanwezig, of waren ze met ons verbonden via de kerktelefoon. Heere, we gedenken in deze ogenblikken aan de nabestaanden. Heere, wilt u ze vanuit uw heilig woord troost. Heere, wij kunnen als mensen geen troost geven, maar als u zelf vanuit uw woord onderwijs gaat geven, Heere, dan kunt u zelf troosten. Geef zo ons deze middag een gezegende middag. Bewaar ons voor de zonde. We vragen het van u. Alleen om Jezus wil. Amen. We willen deze middag stilstaan, zoals we het ook zojuist met elkaar gelezen hebben, bij een man die lag in de ellende, bij een man die kwam tot de verlossing en die mocht leven in de dankbaarheid. Het thema van de meditatie is de verlamde in de schone poort. Hij is dus een beeld van ellende, hij is een beeld van verlossing en is een beeld van dankbaarheid. Het was omtrent de negende uren dat Petrus en Johannes opgingen naar de tempel. De negende uren, dat wil zoveel zeggen als het was 3 uur in de middag. Petrus en Johannes hadden met de tempel niet gebroken. Ook al was de Heer Jezus gekruisigd geworden, juist door degenen die overpriesters en levieten van de tempel waren. Want wanneer de Heere niet het licht geeft om te breken met de tempel Gods, zijn we altijd nog verplicht die tempel te bezoeken. Hoe donker het ook was, Petrus en Johannes bleven getrouwe bidders voor en ook in de tempel. Laat dat ook velen tot voorbeeld strekken. Ze gingen op naar de gebedsuren. 3 uur in de middag was de tijd van het gebed. en van het offer des gebeds in de tempel Gods. En in de poort de schone, dat is de hoofdpoort, zagen ze een bedelaar, waar ze zomaar niet voorbij konden lopen, en waar ze niet aan voorbij mochten lopen. Want deze arme stumper was een uitverkoren vat om de naam des Heeren groot te maken. Zomaar in het voorbijgaan gebeurden hier de grootste wonderen. De Heere is een verrassend God. Hij komt vooral als er niemand op berekend is. Ziet, dat doet God nu door middel van Petrus en Johannes. Deze man is wel een grote stakker, want hij is verlamd van zijn geboorte af. Hij heeft zolang hij leeft nooit één been op de grond kunnen zetten. Hij moest altijd maar neergezet worden waar hij zijn wilde, of misschien nog veel meer waar ze hem hebben wilden. Afhankelijk te zijn van mensen valt in de regel niet mee. Iedere dag moet deze man gedragen worden door anderen, in de hoop dat er vriendenhanden zijn die dat doen. Hij kan zelf niet gaan. Hij kan zelf in zijn onderhoud niet voorzien. Hij heeft maar één middel om door het leven te komen. En dat middel is bedelen. Het bedehuis is voor hem geworden het bedelhuis. Wat moet deze man zich verstoten gevoeld hebben bij degenen die opgaan mochten in de tempel. En vooral bij hen die het beleven mochten. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heeren voorhof in te treden. Want hij zat wel aan de poort, maar kon zelf niet één stap doen om dat voorhof in te treden. Wat een gemis. Het is het grootste gemis wat er op aarde is, die voorhoven Gods te moeten missen. Want die worden lieflijk degenen die de Heere lief gekregen hebben. Elke dag wordt hij erheen gedragen. Maar ook iedere dag is het smeken, is het roepen, is het bedelen om een aalmoes. We weten uit Handelingen 4 dat deze man nu al over de 40 is. Hij heeft de beste tijd van zijn leven gehad. De tijd van de jonge krachten is aan hem voorbij. Als kind heeft hij een moeilijke tijd gehad. Een moeilijke jeugd. Als andere kinderen zich bewegen konden, kon hij dat niet. Als kind heeft hij zich natuurlijk al eenzaam gevoeld. En heeft hij al gevoeld dat het leven hard is. Maar harder werd voor hem het leven toen hij volwassen werd. En er niet meer een vader of moeder was die voor hem zorgde. Toen stond hem niets anders meer te doen dan bedelen. Altijd maar roepen, afhankelijk van een ander, van het gegevene leven. Genadebrood eten, en dan nog in de hoop dat er iets te eten zal zijn. Zie daar, de ellende van de verlamde van zijn geboorte af, die nooit een voet heeft kunnen staan, nooit heeft kunnen wandelen, die het niet kent wat het is om te gaan waar hij wil. Och, we zullen maar naast hem gaan zitten. Want als deze man in de schone poort, zoals deze man in de schone poort, zijn er nog duizenden. Nog duizenden ongelukkigen van verdriet en moeite. Niet dat ze boven te bedelen, de tijd is er ook niet naar vandaag. Maar al is er een tijd van weelde, er valt zoveel te klagen, er is zoveel geween. Meer dan we van elkaar weten, het is de Heere alleen bekend. Deze man zit in de poort, die genaamd wordt de Schone. Zeer waarschijnlijk wordt dat de Schone Poort genaamd, omdat deze met prachtige bronzen figuren beslagen was. Het was een poort die schitterde in de verte. Het was waarlijk een poort die een schoonheid genoemd kon worden en waar men van kon genieten. Maar wat baat de buitenkant als er van binnen een worm knaagt die maar niet ophouden wil? Dan baat het niet, al zit men ook in de schone poort. Ziet, zo is het met deze man. Dit is zijn ellende, dat hij niet lopen kan. En eigenlijk is dat zijn ellende toch ook weer niet. Zijn ellende is niet dat hij niet gaan kan, want dat is maar een gevolg van de zonde. Maar de zonde is de oorzaak dat hij niet lopen kan. Alle smart, alle moeite, alle verdriet, alle zorgen, het is slechts een gevolg ergens van. Het heeft een oorzaak. En die oorzaak is de zonde. Uw zonden en mijn zonden. Zeg maar, als we deze man zien zitten en velen met hem in de poort de schone. Schuld en Lot reiken elkaar hier de hand. Komt, laten we samen maar eens naast deze man gaan zitten, want hij is het beeld van u en van mij. Hij is ons beeld. Hij is een bedelaar geworden in het natuurlijke. En we zeiden, er is maar één oorzaak van. Wat die oorzaak betreft, we lopen er alle mee rond. We zijn ook bedelaar geworden in het geestelijke. We zijn gesteld in de poort, de schone. Och, wat baat het alles aan de buitenkant. Het kan zo mooi en het kan zo prachtig zijn. Alles zo prachtig van het volle leven. Maar wanneer je dan met de dood en met het gemis en met het verlies in je hart loopt, wat baat het dan? Dat komt nu omdat we van een koning een bedelaar geworden zijn. We zijn koning geweest. We zijn bedelaar geworden. Want de Heer heeft ons gesteld in dat schone paradijs als een koning om de aarde te bebouwen, om de hof te bewaren. Te midden van de overvloed, van alle bloei en alle groei en van de heerlijkste, volmaakste vruchten die God voor de mens gesteld had. Te midden ook van die ene boom, waarvan de Heere gezegd had, daarvan zult gij niet eten. En het was niet vanwege de honger dat Adam naar de vrucht van de verboden boom greep, maar het was vanwege de overtreding. Vanwege de krenking van Gods majesteit. En ziet, daar ligt zijn koningskroon, ontheiligd, ter aarde neergesmeten. Van een koning werden we een bedelaar. En al wat we nu ontvangen is een gave Gods. En u is God niet verplicht om ons iets te geven. Net zo min als u verplicht bent om een bedelaar iets te geven. Zo is de Heere niets verplicht. Maar al wat we nu ontvangen, ontvangen we nog door de bemoeienissen des Heren. Al wat we zijn, zijn we door genade. Het zij dan door de particuliere, het zij allen, het zij dan door de algemene genade. Alles verloren, want we hebben God verloren. En we zijn doodarme bedelaars geworden, die om moeten komen van de honger en van de kommer. Tenzij dat God zich nog met ons bemoeit. Wie dat recht verstaat, wie dat beseft en wie daarvan een waarachtige indruk ontvangt, die zal het wezen tot zijn bekering en tot zijn eeuwig geluk. Maar erg zal het zijn wanneer dat niet zo is en wanneer we voortleven alsof we koningen zijn. Want dat doen we van nature. Daarom, ik nodig u uit, en het is noodzakelijk ook, dat ge naast de bedelaar zult gaan zitten, in de poort de schone, in gedachten en in geestelijke zin, opdat we daar zien mogen wie we geweest zijn en wie we geworden zijn. Dat leert Gods geest door ontdekkende genade, wie we geweest zijn en wie we geworden zijn. Dat kan alleen bewaren voor opstand. Want och, is het niet zo, wanneer de zorgen en de moeite en het verdriet komen, wanneer je met de gevolgen van de zonden te doen krijgt, zoals deze man hier met zijn verlamming, dan zou je niet alleen moedeloos worden, dat natuurlijk ook, maar dan zou je bovendien opstandig gaan worden. Dan zou je vragen aan God gaan stellen. Dan zou je de Heere ter verantwoording roepen. Dan zou je vuisten gaan ballen naar de hemel. Maar als je nu naast deze man komt te zitten in de poort de schone, en bij de oorzaak bepaald wordt van alle moeite en van alle ellende, dan wordt ge bewaard voor opstand. Als het nu eens waar wordt wat we zeiden, schuld en lot reiken elkaar de hand, dan wordt het zo dat de schuld niet tot opstand tegen de Heere kan komen. Want dan zeggen we met de dichter, ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Ziet u vanwege al mijn zonden. En de zonden staan in verband met de wonden. Dan is het niet wat klaagt dan een levend mens, maar dan wordt het een ieder klagen over zichzelf. Dan wordt iedere klacht een zelfaanklacht. Dan wordt het bij alles wat we overkomen eigen schuld. Hebt u dat ook wel eens beleefd? Zijt ge wel eens in de schuld gekomen? Hebben de slagen die ge ontvangen hebt in uw leven u al zo kunnen vernederen en vertederen, dat ge moet zeggen, ik ben die man? Zodat ge de oorzaak niet meer bij God zoekt, maar dat ge de oorzaak bij uzelf zoekt. Dan zijt ge ongelukkig in uzelf, maar dan zijt ge toch gelukkig in de Heere. Want die de Heere rechtvaardigen, zullen geheiligd en gerechtvaardigd worden. Dus we kunnen alleen bewaard worden voor opstand door het schuldbesef vanwege uw zonden, vanwege mijn zonden. De zonde heeft zo verlamd. Ja, deze man is verlamd. Geestelijk verlamd ge ook door de zonde. Ja, door de kracht van de zonde. Want de zonde is niet alleen maar een daad, maar de zonde is een macht. En door de zondemacht wordt ge verlamd om uw voeten te richten tot het huis en de dienst des Heren. Dat we dat leren en zien mogen, om zo bij de oorzaak terecht te komen. Petrus en Johannes komen voorbij. En ze zien hem aan. Een ander loopt er voorbij. Maar deze apostelen zien hem aan. Wat zal die man nu veel verwacht hebben? Velen gingen voorbij. Maar deze staan bij hem stil. Hij heeft natuurlijk gedacht dat hij iets kreeg. Dat staat ook in onze tekstwoorden. Het staat er ongeveer zo. En toen dacht hij dat hij iets krijgen zou. Iets. Hij stond op het punt om alles te krijgen. Want ziet, Petrus en Johannes zien sterk op hem. Wanneer die mensen dat doen, is dat een voorrecht. Ze waren hier door de geest Gods in de tempel gekomen. En waren nog vol van die Pinkstergeest. Zij stonden daar, zoals ze straks zelf ook zeggen, in de naam Gods. Daarom, God is het die naar deze man omkijkt. Het is God die een oog slaat op zijn leed. Wat een voorrecht. In alle rouw, in alle zorgen, in alle verdriet, in alle moeite is er een God die het oog slaat op het leed, zoals de psalmdichter het zeggen mocht. Ik ben wel arm en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is een gelukkig maar. Dat maar van de Heere denkt aan mij. Want och, dan kan het toch nog. Dan is er toch niets te veel als God erin overkomt. Als de ogen Gods gaan over zulke missenden, over zulke lijdenden, over zulke stakkers, zulke verlamden en zulke verlorenen, want daar moet het nu van komen. En dat begrijpt deze man nog niet. Het valt eigenlijk wel een beetje tegen als Petrus begint te spreken tot de verlamden. Hij had toch wel wat anders gedacht. Hij had niet gedacht dat hij woorden zou krijgen. Och, wat zijn woorden tenslotte, als je in de armoe zit? Ben je dan niet beter met geld geholpen? Nu krijgt hij geen geld van Petrus en Johannes. Want Petrus zegt, ik heb het niet. Zilver en goud heb ik niet. Het valt aanvankelijk tegen voor deze man. Want daar was hij toch zo prachtig mee geholpen geweest om door het leven te komen. Maar, zegt Petrus, waar je nu mee door het leven kunt komen, hebben we niet. Inderdaad, ze hadden het ook niet. Want ze waren even arm als die bedelaar. Ze moesten ook leven van de giften der gemeenten. Nee, de wereld heeft niet veel van de kerk te verwachten, wat betreft goud of zilver. Voor het geld en het goed hoef je geen lid van de kerk te wezen. En hoef je niet in het bedehuis te komen. Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus. Dat biedt de kerk niet aan. En dat biedt het woord van God niet aan. Als dat nu eens wel het geval was, dat er goud en zilver te krijgen was in de bedehuizen, dan waren er kerken tekort in de ganse wereld. Dan zou er niet één zijn die vermaand moest worden vanwege de ontrouw in de kerkgang als het ging om goud en zilver. Maar nee, daar gaat het niet om. Wie met zulke God de godsdienst wil bedrijven, komt met deze God bedrogen uit. De Heer is geen God van goud en zilver. Goud en zilver heb ik niet. Maar wat is er dan wel dat Petrus heeft? En mag ik nu vragen, Is deze man dan met goud en zilver geholpen? Ja, ogenschijnlijk, aanvankelijk, tijdelijk. Zilver en goud, dat zou je kunnen noemen de zalf op zijn wonden. Maar als de wonde dan ongeneeslijk is, dan kan de zalf de pijn wel een beetje verzachten en verdoven. Maar is hij dan eigenlijk met deze zalf geholpen? Zou het niet beter zijn dat de wonde zelf genezen werd? Ziet, daarom krijgt deze man geen zilver of goud. Want er staat in de schrift, de Heer heeft veel meer dan dit om u te geven. De Heer heeft veel meer voor deze man dan die man zelf had kunnen vermoeden en meende dat hij nodig had. Want de oorzaak wordt hier weggenomen. De oorzaak wordt weggenomen, hoort u dat? De wonde wordt genezen, want zijn verlamming wordt weggenomen. Wat ik heb, zegt Petrus, dat heb ik alleen in de naam van Jezus Christus. Wat een kostelijke gestalte van een dienstknecht des Heren. Hij komt niet naar voren met wat hij zelf heeft, maar hij komt naar voren met wat de Heer Jezus Christus heeft. Is dat niet kostelijk? Petrus zegt het eerlijk, ik heb niets. Maar wat ik heb, heb ik in een ander. Wat een kostelijke dienstknechtsgestalte, niets in zichzelf te hebben en toch alles aan te bieden voor een ander, namelijk in een ander. Dat is de Heer Jezus Christus. En nu denk ik weer aan de woorden van Petrus in een van zijn brieven, als hij schrijft, die ons niet heeft vrijgekocht met zilver of met goud, maar die ons vrijgekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Dat bloed is toch nog wel meer dan goud en zilver? Want dat bloed is het dat de oorzaak wegneemt. De oorzaak wordt door bloed weggenomen. De oorzaak van de smart, de oorzaak van de ellende, de oorzaak van deze verlamming kan alleen in die enige naam worden weggenomen. Geen goud of zilver, zegt Petrus, maar ik heb nog een naam voor je. En die naam is gegeven tot zalig worden. Die naam geeft niet wat zilver en goud, zodat je door de wereld kunt komen. Maar die naam kan bloed geven, zodat je voor God kunt verschijnen en uit de wereld kunt komen in een land waar ze zullen wandelen en niet mat worden, waar ze zullen lopen en niet moede worden. Ja, dat bloed neemt de oorzaak weg. En waar de Heer Jezus gaat werken, daar werkt hij radicaal. Wat wil dat zeggen? In het woord radicaal zit eigenlijk het woord wortel. De wortel rakend. Daar hebt gij het nu. Waar Christus komt, wordt de wortel weggenomen. Dat weet ge toch ook uit de bekende geschiedenis van die andere verlamde, die door zijn vrienden gebracht werd door het dak heen. Daar ligt nu die man, die ook niet kon gaan of staan, voor de voeten van de Heer Jezus wordt hij gebracht. Ge zou verwachten dat hij nu krijgen zal waarvoor hij gekomen was. Hij was gekomen om te genezen, om te staan, om te kunnen lopen door het wonder. Toch is dat niet het eerste wat de Heere doet, hem genezen van zijn verlamming. Maar de Heere zegt, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Daar was die man nog veel beter mee. Al zou hij zijn ganse leven lam moeten blijven, want nu was de oorzaak weggenomen. Wie met Christus in aanraking komt en met zijn dierbaar bloed, die wordt gereinigd in de wortel. Want hij heeft voor de oorzaak geboet en geleden en betaald. Daarom kan er van hem staan. Hij heeft alle zonden en krankheden op zich genomen. Verstaat u dat? We mogen veel verdriet hebben. We mogen veel moeite hebben. Maar we zijn tenslotte alleen met die Christus geholpen. Met zijn dierbaar bloed, met zijn verzoening, met zijn vrede. Al die ellende die er is op de wereld, heeft een oorzaak. Het komt omdat de verhouding tussen God en ons niet in orde is. Het komt omdat God met ons te twisten heeft. God heeft wat tegen ons. De Heer heeft alles tegen ons, buiten Christus. Daarom is de enige troost voor degenen die in rouw verkeren, of in zorgen, of in gemis, het dierbare bloed van Christus. Om met hem, dat is met de Heere zelf, getroost te worden. In de naam van onze Heer Jezus Christus, zegt Petrus tot deze man, sta op en wandel. En dat doet hij. Dan komt nu dat onmogelijke tot een mogelijkheid. Niets onmogelijker voor deze man dan op te staan en te wandelen. En hij grijpt de uitgestrekte hand van Petrus in het waarachtige geloof dat alle dingen mogelijk zijn en iegelijk die gelooft. Want waar het geloof nu gelooft, daar houdt de redenering op. In het geloof verliest u uw verstand niet, maar dat komt boven het verstand uit. Och, dat redeneren van een mens. Maar waar de hand uitgestrekt wordt door een arme zondaar, daar is zij uitgepraat en uitgeredeneerd. Dan wordt het, al is het een toevluchtnemend geloof, geef mij Jezus of ik sterf. Dan wordt het niet in systeem gezet. Maar dan is dat een daad. Dan is dat niet een woord. Het is een daad die persoonlijk gebeurt aan het zielenleven. Waarvan ze zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nu ging deze man niet naar Petrus. Nee, dat kon hij niet. Wat is de genade Gods toch groot? Want zo komt God nu een verlamde, een verloren zondaar tegemoet in de handen van Petrus. In die handen van zijn knecht, die zijn naam eens verloochende. En nu voor die naam mag uitkomen. Zo komt God nu een zondaar tegemoet in de Heer Jezus Christus. Van wie we zeggen dat zijn naam de Nazarener was, de verachte. Die met de zondaren en tollenaren geleefd en gegeten heeft. Die kreupelen doet wandelen. Die doden doet levend worden. Die de blinden de ogen opent. Om hen te verlossen door zijn dierbaar bloed. Zo komt God een mens nu tegemoet. Een kreupele, een verlamde. Zilver of goud krijgt hij niet. Gode zij dank. Dat God deze man niet geeft wat hij verlangt. Want als de Heer nu eens gaf wat een mens zou verlangen, dan was hij niet geholpen. Voor de tijd misschien. En in zijn dwaasheid om door de tijd te gaan. Maar hij zou de tijd nooit uitkomen. Maar hier krijgt de man een middel dat de oorzaak wegneemt. En dan is het God de Heer die veel meer aan zijn volk geeft dan ze hem vragen. En dan ze weten wat ze nodig hebben. Dat kan de Heere ons geven. Staat ge daar nu niet verbaasd over? Wordt ge daar nu niet klein onder? Onder die zoekende liefde des Heeren, dat God zulke man, die niet lopen kan, die niet gaan kan, dat God het is, die zulke verlamde opzoekt met zijn opzoekende liefde. God schenkt zijn liefde aan verloren zondaren. God strekt zijn handen uit naar een verlamd en naar een verloren mens. Als die hier nu nog zijn van die verlamden, van die ellendigen en van die blinden, die de oorzaak weten dat de oorzaak hier zit om eigen schuld en eigen zonden, dan mag ik het u zeggen. Dan moet ik het u zeggen. En dan zal ik het u toeroepen. Houd dan maar aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Als dat echt mag zijn, dan kan het nog voor zulken. Dan is dat niet omdat ze kunnen komen, al zouden ze willen. Ze zullen niet kunnen, want ze zijn verlamd. Maar het is Gods opzoekende liefde. En omdat God het nu nog wil, daarom kan het nog. En daarom worden ze nog zalig in die enige naam. Och, verlamden, geestelijk verlamden in ons midden. En gij die met de oorzaak bekend zijt geworden en die de zonde hebt leren kennen in uw binnenste, houd dan toch aan en grijp moed. Want de doven zullen horen, de blinden zullen zien en de kreupelen zullen wandelen. Nooit om u, dat kan ook nooit, als ge ziet op uzelf. Maar ziende op hem, kan het nog. Nu kan het nog voor een verlamd mens en de Heere geven dat er hier maar veel mogen zijn. Voor de eerste maal of bij de voortgang. Dan alleen wordt God de eer gegeven. Och, zegt iemand, nu kun je wel genezen zijn van een verlamming en veel goeds van God ondervonden hebben aan je lichaam. Maar was dat nu ook zaligmakend met die man? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want daar komt het nu toch op aan. Nu is de oorzaak weggenomen van zijn lichamelijk gebrek. Maar nu heeft hij toch ook nog een zielsgebrek. Is hij er nu mee zalig dat hij nu lopen kan? Op zichzelf genomen niet. Want we kunnen naar het lichaam en naar de tijd veel bemoeienissen van God gehad hebben. Maar dat is toch te kort voor de eeuwigheid, als er geen zielsbemoeienissen gekend worden. Is dat nu zaligmakend met deze man? Hoe kunnen we weten of dit nu zaligmakend is? Of het het ware werk is, of dat het bijkomend werk is? Dan is er maar één weg om dit na te gaan. En die wijst naar de schrift, ook in dit verband. Dat kunnen we alleen, en nog eens alleen weten, uit de vruchten. Maar nu vraag ik, wat zijn de vruchten van de weldaad hier ondervonden door deze verlamde? Als het zaligmakend is, dan is het tegelijk Godverheerlijkend. Want het een kan niet losgemaakt worden van het ander. Er is geen zaligheid in de waarachtige zin van het woord als God er niet in bedoeld wordt. Nu kan deze man lopen. Nu kan hij wandelen. Nu kan hij gaan en staan waar hij maar wil. En nu zie ik hem na in gedachten, nu hij daar opstaat in de poort de schone. Nu ben ik in spanning over de vraag, waar gaat deze man heen? Misschien wel naar huis. Misschien wel naar zijn familie. Misschien wel de wereld in. Best mogelijk dat hij nu van de wereld eens echt gaat genieten. Maar nee, ziet, hij gaat naar de tempel. Als de ellende echt is, dan volgt daar de verlossing. In welke mate, daar gaat het nu niet over. Maar als de ellende echt is, dan verstaat u toch wel dat ze op Gods tijd een bemoediging van de hemel krijgen tot hun verlossing. Anders is de ellende niet waar geweest. Anders is het maar een algemene dode klacht geweest, zonder meer. En als de verlossing echt is, volgt daar ook wat op. De dankbaarheid. Die dankbaarheid komt niet zo dat dat nu opgelegd wordt. Dat dat nu een slavendienst wordt. Maar dan wordt de dankbaarheid een liefdedienst tot de Heer. Deze drie stukken zijn nooit van elkaar te scheiden. En je kunt met één of twee stukken ten enenmale onmogelijk zalig worden. Wat is u nodig te kennen om wel getroost te leven en zalig te sterven? Dan zegt de catechismus drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Er waren ook 10 melaatsen. En die gingen naar huis, tenminste. 9 gingen naar huis. 9 gingen met de genezing weg. 9 zeiden dat de Heere wel bedankt was. Maar ze dachten meteen aan hun vrouw en kinderen. En aan hun gezinnen. Ze dachten meteen aan de wereld. En er was er maar 1 die terugkwam. En die ene was een Samaritaan. Deze man kende het stuk der dankbaarheid. En daar kwam het in het openbaar. Dat de ellende echt was en dat de verlossing echt was. Och, hoeveel bekeringen blijven er niet op een ziekbed liggen? Hoeveel plannen blijven er niet steken? Als een mens in nood zit, dan bindt dat aan God. Maar als de uitredding niet aan God bindt, dan is het een noodgod geweest. Ik zeg een noodgod, dan is het toch ook niet het ware gebed geweest? Maar als de uitredding aan God bindt, dan is daar dat kostelijke stuk van de dankbaarheid. Dan gaan ze in God eindigen. Niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Dan is het diezelfde God die uit de tijdelijke nood redt en uit de geestelijke nood redt. Daarom de vraag, waar eindigt deze man? En het is ook een vraag aan u. Ge zijt misschien al veel verlost van ziekte, van moeite, van zorgen, van verdriet. Misschien hebt ge al veel uitreddingen gehad in uw leven, wie ge ook zijt. Bemoeienissen Gods liggen er in ons leven. Want het is tenslotte al genade wat we ontvangen. Waar zijt ge daar nu mee terechtgekomen? En wat hebt ge daar nu mee gedaan? Heeft dat nu aan die trouwe goede tieren God verbonden, zodat het u vernederd en vertederd heeft? Want ook in het stuk der dankbaarheid wordt ge zulk een schuldenaar. U zult zeggen, een schuldenaar in het stuk der dankbaarheid, jazeker. Dan komt ge weer midden in uw ellende terecht. Als ge zegt, o God, ik kan het toch niet opbrengen wat ik eigenlijk zou moeten doen. Dan wordt ge zo onwaardig in het stuk der dankbaarheid. Maar deze man mag het nu zo zijn dat hij naar de tempel gaat. Hij zegt niet, jullie zijn vriendelijk bedankt. Hij was niet alleen blij, want blijdschap is nog geen dankbaarheid. Maar weet u wat die man nu doet? Hij gebruikt zijn gezonde benen en zijn gezonde voeten meteen om naar de tempel te gaan. Oh, wat een voorrecht als we nog benen en voeten hebben, dat we nog gaan en staan kunnen om die te gebruiken, om naar het bedehuis te gaan. Er is nog nooit iemand die er spijt van gehad heeft. Waarheen gaat hij dus? Naar de tempel. Van die tempel moet ik nu nog twee dingen zeggen. Om daarmee aan te tonen de dankbaarheid van deze man en de dankbaarheid van het volk des Heren, welke in beginsel beleefd wordt. Ten eerste naar de tempel, dat is naar God. Dus deze man eindigt in God. Hij komt met de gave naar de gever. Dan is het zo, zijn ziel en zijn hart roepen uit tot de levende God. Nu heeft hij God nodig in zijn dankbaarheid. Hij kan God niet missen, want God is het zo waardig om geëerd en gediend te worden. De eerste krachten die deze man heeft, gebruikt hij om naar de tempel te gaan. Dat is naar God. Ge behoeft hem niet in de tempel te duwen, want hij doet het vanzelf. Het is onmogelijk dat degenen die waarlijk iets van de verlossing kennen, niet zullen betonen het stuk van de dankbaarheid. Dat is onmogelijk. Ten tweede, de tempel is de plaats waar men de offers brengt. Dat weet ge toch wel. Het volk kwam daar om offers te brengen. Had deze man dan zoveel te offeren? Hij was toch straatarm? Hij was toch een arme bedelaar? Jazeker. Hij kon u ook wel zeggen in de tempel, Heere, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat zijn een paar gezonde benen, door uw genade. En die wil ik graag in uw dienst besteden. Zilver of goud heb ik niet, want ik ben maar een arme bedelaar. Maar wat ik heb, dat is mezelf. En zou ge me nu nog kunnen gebruiken in uw zalige dienst? We zeiden, was dat nu een echte verlossing? Toen hebben we gezien, dat moet openbaar komen in de vruchten. Wel nu, dat komt hier openbaar in de vruchten. Want hij voegt zich bij Petrus en Johannes. Hij voegt zich bij het volk van God. Hij kan het in de wereld niet meer uithouden. En ten tweede, hij voegt zich bovenal bij de Heere. Hij stelt zijn leven tot een offer. En dat zal er toch in beginsel moeten wezen. Ten slotte, volk des Heren, heeft de Heere een wonder aan u verricht. Moogt ge ook spreken van de goede tierenheden Gods? Moet dan geen schaamte op uw aangezicht komen, als ge let op de dankbaarheid? En als ge nu bemerkt dat ge met uw uitreddingen zo bitter weinig bij de Heere terechtkomt, hebt ge dat dan ook nooit eens dat ge uzelf afvraagt, zou het bij mij wel een ware verlossing wezen? Want als een verlossing zaligmakend is, gaan we toch in beginsel, en daar gaat niets van af, de eer van God zoeken, dan gaan we toch sterven aan onszelf en aan onze eigen bedoelingen, dan is het toch om de Heere te doen, en zo niet, dan moet ge dat maar eens eerlijk nazien. Wanneer het nog nooit gebeurt dat ge wel eens eindigen moogt in de gever, en dat ge die gemeenschap niet kunt missen, dat ge nooit eens smaak vindt in de liefdedienst des Heren, dan moet ge het maar eens heerlijk nazien of uw verlossing niet een bepraatte verlossing geweest is, een zaak van theorie. Want de ware wonderen Gods binden aan de Heer om meer van God te ontvangen. Hoe meer liefde, hoe meer het wordt. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. De Heere weet het. Ge hebt niets aan te bieden. De Heer heeft niet een volk waarvan hij zoveel verwacht. Maar hij zegt, zoon, geef mij uw hart. Dan wordt het toch een liefdedienst. Dan wordt het toch een hartedienst. En dan hebt ge alles aan te bieden. Die vrucht is dan niet uit u. Dat weet ik wel. Maar die is dan toch wel uit Christus gevonden. Dan wordt het. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Deze bedelaars zullen er komen. Zij die een beginsel kennen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Daar zullen ze lopen en niet mat worden. Daar zullen ze wandelen en niet moede worden. Daar zullen ze met deze verlamde God eeuwig loven, omdat God het waard is. En zelf zullen ze eeuwig gelukkig zijn. Want wie God mag verheerlijken, is zalig, hier en voor eeuwig. Amen. Zullen we nu met elkaar zingen, Psalm 42, het vijfde vers. Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. We zingen met elkaar, Psalm 42, vers 5. Dan gaan we nu eerst pauzeren. Ik denk dat we nog wel koffie zullen krijgen. Dus daar ga ik wel vanuit. Ik wil even u bekendmaken dat er hier, zoals u dat al gezien heeft, een verkooptafel is. Dat is van de vrouwenvereniging. Maar niet alleen de verkooptafel van de vrouwenvereniging, maar ook de kaarten bij Ina, die zijn weer te koop. Dus ik wil iedereen uitnodigen om daar gebruik van te maken. De opbrengst is bestemd voor de kerk. Dus verkooptafel en zowel de kaartenverkoop van Ina van harte aanbevolen. We gaan denk ik een kwartiertje pauzeren. En dan na de pauze, dan zal Oudring de Bakker een vertelling voor ons verzorgen.
Als een ieder een beetje zijn plaats op wil zoeken, dan kunnen we weer gaan beginnen. Als het nu wat er is. U mag ietsje naar achter wel, ja. Oh joh, hier zitten wel wiels. Zo, goed zo. Even testend of de geluidsinstallatie voor allemaal voldoende is. Kan u me verstaan achterin, halfin, voorin? Allemaal ons best doen. U mag veranderen van plaats als u wat meer naar voren wil. Laat ik het met dit doen. Namens heel deze zaal die hier zit, laten we een felicitatie uitspreken voor een vrouw. Die vroeger hier altijd aanwezig was. En dat is onze zuster van Des. Misschien luistert ze mee. K, vanaf deze plaats namens al de bejaarden van harte gefeliciteerd. En God zegen toegewenst voor het nieuwe jaar. Voordat ik met mijn vertelling wil beginnen, stel ik voor dat we gaan zingen Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, I maak mij uw wegen door uw woord aan geest bekend. Psalm 25, vers 2. Let's Geliefde vrienden en vriendinnen, als ik u zo in het algemeen aan mag spreken, het gezelschap wat hier in mijn midden is. Ik dank de diaconie voor de uitnodiging dat ze vroegen, wil je een vertelling houden vanmiddag? Ik hoop dat het ook lukt. Iedere 14 dagen is dit niet meer mijn werk zoals ik het jaren op de zondagsschool gedaan heb. Dus je bent wel bang dat je soms even strandt. Daarom heb ik een klein spiekbriefje voor me liggen. Maar wat is het waar? Heer, I maak mij uw wegen. U zit hier. Ik wil u als ouderling en voorzitter van de kerkenraad van deze kerk ook hartelijk bedanken. Waarvoor? Dat u hier zo in eensgezindheid deze middag met ons wil beleven. Maar ook zoals ik het gezelschap hier zie zitten, dat ik niet weet dat er ene deur is die ooit voor mij, want er was gezegd er zal een bijdrage gedaan worden door ouderling de Bakker, maar voor mij gesloten is gebleven in het midden der gemeente, en zeker onder de bejaarden. U hebt de liefde van mijn hart, en daarom is het ook dat ik de kerkraad heb toegezegd vanmiddag te willen proberen een vertelling te doen. Het verzoek kwam een beetje laat. Het is een vertelling die in het verleden door mij eerder is gedaan op de zondagsschool. Dus er zullen mensen zijn die bekende dingen horen uit de geschiedenis. Ik ga daar niet over verromantiseren, want het is een verhaal wat echt gebeurd is. Het is een levensgeschiedenis, een bekeringsgeschiedenis. Ik ga bekeringsgeschiedenissen niet verheffen boven het woord. Het woord des Heren is een kracht Gods tot zaligheid. Maar de weg die de Heren met iemand houdt, kan wel eens tot jaloersmaking strekken, dat we ook naar dat ene nodige uitgaan. De vertelling zal dan ook niet precies eender zijn als 9 jaar geleden. Niet dat ik er wat dingen bij ga verzinnen, maar de ruimte was toen te kort om die vertelling zo toen te houden. En ook andere facetten erin te vertellen, die bij kinderen misschien minder aanspreken. Maar wat al wel zo, al zo belangrijk is, als ik hier de gemiddelde leeftijd, ik durf het niet te zeggen, maar ik zeg toch niet te veel als ik zeg, mijn medereiziger op weg en reis naar de eeuwigheid. Ik geloof niet dat het zover is. En op de huisbezoeken hebt u me de gelegenheid gegeven, bij menigmaal waar ik kwam, om de ernstige vraag neer te leggen. Hoe staat het met u? En ik hoop dat mijn vertelling vanmiddag daartoe mag medewerken. Dat ze u jaloers mag maken op het leven met de Heere. Want weet één ding. Die binnenprater die misschien bij u zegt, te oud en te laat, die is nog niet gestorven. Lach hem het zwijgen op. Maar dat uw verzuchting mag zijn, Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord aan geest bekend. En dan gaan we vanmiddag in de geest naar een dorpje, op een eiland hier niet ver vandaan, Tholen. Het plaatsje Stavenisse. En ik laat de geschiedenis spelen. Ik zal best wel wat dingen erin aanhalen die voor u misschien dubbel spreken als het over uw jeugd gaat. Het gaat over het beginleven van Leen Potappel. En dan wel van zijn leeftijd van 4 tot 8 jaar. Het is op een dinsdagmiddag. De straten zijn stil en stoffig. Op de achterweg zien we de klinkers van de straat blinken in het zonlicht. En een kleine jongen loopt met zijn tas richting de dijk. Leen, zal je uitkijken, roept moeder nog over de onderdeur. En niet te wild met de tas, want let op hoor, dat je je koeken niet verliest. Nee moeder, ik zal voorzichtig zijn. En hij zwaait nog 1 keer omdraaiend naar moeder toe. Hij gaat naar grootmoeder toe. Elke morgen is het van deze vierjarige jongen zijn eerste gang om bij grootmoeder groente te gaan brengen. Maar op deze dag ligt er een zak in de tas met grote eigen gebakken wafels. O, hij heeft het nog aan moeder gevraagd. Moeder, krijg ik ook een stukje? Maar moeder was kort. Nee, jongen, zaterdag. Dan daar zijn ze voor, maar niet nu. En voorzichtig naar de tas breng deze bij grootmoeder. En daar gaat de kleine Leen. O, wat zijn de wafels. Verleidelijk als hij er naar kijkt. En hij zwiebert een beetje met zijn tas. En het zakje gaat een klein beetje heen en weer. Leen denkt, als je iets harder gaat, gaat het zakje nog meer naar de kant. Misschien valt er wel een wafel uit. En een wafel die op straat ligt, wordt immers door grote mensen niet gegeten. Maar voor kinderen geeft dat immers niets. En plotseling, floep, daar valt het papieren zakje op de stoffige achterweg. Leen kijkt ernaar. Hij raapt het gauw op. Even een klein stukje. Wat smaakt dat lekker? Heerlijk. De zak gauw in de tas. En nu naar grootmoeder toe. Hij weet het precies. Net buiten dorp op de dijk, in een kleine dijkwoning, woont grootmoeder aan grootvader. Wat komt hij er graag? Al zo denkend komt hij bij de achterdeur. En hij wil zijn klompen uitdoen. Hé, er staan nog meer klompen. Wat een grote. En als hij zijn kleine klompje naast de grote klomp ziet, moet hij eigenlijk lachen. Wat een koddig gezicht. Een grote en een kleine klomp. En hij zegt, meer tegen zichzelf als tegen de klomp, pas maar goed op mijn klompje, baasje, totdat ik terug ben. Stil gaat hij door het klompenhok heen, het achterhuis, maar grootmoeder is niet te zien. Grootmoeder heeft bezoek vanmiddag. Ze zit voor. Rustig en stil loopt Leen naar de voorkamer. De deur staat op een kier en hij gluurt naar binnen. Hij dacht het al. De klokkenmaker is bij grootmoeder. En grootmoeder heeft hem al gezien. Kom maar verder, Leen. Kom er maar even bij zitten. Grootmoeder heeft visite. En Leen gaat gauw bij grootmoeder zitten. Dicht tegen haar aan. Zo fijn. Hij wil wel luisteren. Want weet je, de klokkenmaker, hij komt meer bij grootmoeder. En de klokkenmaker heeft een nieuw hart. En als hij vertelt, dan spreekt hij met grootmoeder hoe goed dat de Heere is voor een slecht mens. Oleen luistert. Ja, hij hoort het wel. Nee, niet dat hij alles begrijpt. Maar één ding weet hij zeker, dat hij dat begrijpt. Zijn leven moet vernieuwd worden, anders kan hij nooit bij de Heere komen. God is rechtvaardig, Grietje. En hij komt om zijn recht in het leven. Maar wat is hij goed voor mij geweest, zo'n zwarte zoon daar. Hij die de zonde niet door de vingers ziet. Hij die de zonde niet door de vingers ziet. Wat schrikt de kleine Leen. God ziet hem ook. En hij heeft het gezien. Dat hij expres eigenlijk die zak met de wafels op de grond liet vallen. En er een stukje van afbrak. O, en God kan niet leven bij de zonde. Hoe moet dat nu? Hij heeft gezondigd. En dan kan hij nooit bij de Heere komen. Hij hoort niets meer. Niets meer van wat de klokkenmaker zegt. En nog grootmoeder. Zijn gedachten zijn maar op één punt. De klokkenmaker maakt aanstalten om naar huis te gaan. Het is tijd. Grootmoeder laat hem nog uit en komt terug in de kamer. Wat schrik ze van het witte gezicht van Leen. Zeker gisteravond te laat naar bed gebracht. En zuchtend staat ze bij de tafel en zegt tegen Leen. Jonge, jonge Leen, wat is die man toch gelukkig. Ja, wat is Gods volk toch gelukkig, jongen. De klokkenmaker mag het weten. Dat zijn zonden vergeven zijn. En als hij straks moet sterven, dan gaat hij naar de Heere in de hemel. En tranen lopen over grootmoeders wangen. En Leen kijkt naar grootmoeder. En hij wil het zeggen. Maar het is of zijn tong vastkleeft aan zijn gehemelte. Grootmoeder, u bent toch ook gelukkig? U vreest toch ook de Heere? Maar geen woord krijgt hij uit zijn keel. Het is stil op een andere middag. En hij zit te spelen achter op het straatje met zijn zusjes. En wat heeft Sientje het naar haar zin? Ze bouwt blokken tot een hoge toren. En pas als Leen zegt, sla maar, o prachtig. Dan krijst het kleine meisje van 2,5. Saan, mag het heen? Ja hoor, Sientje, sla maar. En Sientje slaat de hele stapel om. Wat heeft ze een plezier. En ze krijgt er nooit, en het is nooit tegen haar zin. Het mag wel doorgaan tot de avond toe. Over het dorp bijeren de klokken. Leen hoort het geluid van de zware klok. Die luidt uit de kerktoren in het midden van het dorp. Leen schrikt. Hij weet wat dat betekent. Als zomaar midden op de dag de grote torenklok luidt. Dan wordt er iemand begraven. En ja, hij weet het nog goed. En hij heeft eigenlijk geen zin meer om verder te gaan met zijn spel. En hij staat op en wil naar de schuur gaan. Maar daar is moeder bezig. Ze houdt haar handen rustend op het wasbord. En kijkt stil voor zich heen. Een bittere trek is op haar gezicht te zien. Leen weet ook wat dat betekent. Want de moeder hoort ook de kerkklok luiden. En het is nog niet zo lang geleden. Zijn kleine zusje van 14 maanden oud. Dat ze zo erg ziek werd. En toen dat erge. En toen heeft de klok ook geluid. Voor het kleine zusje. Alleen gaat om de schuur heen. Hij wil alleen zijn. En achter de schuur. Bij een hoop rijshout. Buigt hij zijn knieën. En hij zegt het heel eenvoudig, de kleine jongen van 4 jaar. Heere, de klokkenmaker is zo gelukkig, die bij grootmoeder komt. Maar ik kan niet bekeerd worden. Ik ben te klein. Het kan voor mij niet. En als ik nou moet sterven, dan luidt de klok voor mij. En dan zegt de klok, een jongen die niet van de Heere hield, wordt begraven. Leen wordt ouder. De leeftijd komt ook dat hij naar school moet. Hij is dan 6 jaar oud. Oh, hij heeft al vele keren langs de school gelopen. Dan was het stil op straat. En dan waren de kinderen binnen. Hij wist niet of de kinderen het fijn vonden. Hij had een idee, de deuren zijn dicht. En als je daar binnen bent, mag je er niet meer uit. Misschien is het dan toch wel fijner om naar grootmoeder te gaan. Maar weet je, grootmoeder heeft op tafel het woord Gods liggen. Zo noemt grootmoeder het altijd, de Bijbel. En die zou hij zo graag ook met haar willen lezen. Daarom is hij toch wel nieuwsgierig om naar school te gaan, om ook te leren lezen. En als hij 6 is, gaat hij naar school. Maar het duurt niet zo lang en Leen gaat niet meer zo graag naar school. Hij staat meestal aan de zijkant van het schoolplein. Hij is stil en de jongens vinden hem eigenlijk een rare jochie. Hij speelt nooit mee. Hij haalt nooit geen kattenkwaad uit. Waarom doet die jongen zo raar? En niet normaal als andere jongens? En in de klas is het al niet veel beter. Ook de meester op school begrijpt hem niet. En daarom op een morgen hij draalt. Oh ja, hij is nog de keppen aan het voeren. Straks gaat hij weer naar school. Maar als het tijd is om naar school te gaan, is Leen er niet. En moeder schrikt als ze de torenklok hoort slaan. Waar is die drommelse jongen toch? Het is de laatste tijd zo moeilijk met hem. Zo stil, je krijgt niets uit hem. En de meester van school heeft ook al geklaagd dat hij zo zit te dromen. En nu, daarnet was hij nog de kippen aan het voeren. En nu is hij in geen velden of wegen te zien. Moeder loopt op haar klompen naar de schuur. Ze moet het weten wat hij uitvoert. Wacht, ze zal haar klompen uitdoen voordat ze naar binnen gaat. Dan weet ze het zeker dat ze hem betrapt. En op haar sokken, ze doet de deur open van het schuurtje en kijkt rond. Nergens alleen te zien. Wat raar. Hij was hier toch nog net. Ze kijkt naar de trap, de ladder die naar het hooizoldertje gaat. Zou hij daar soms zitten? Wat zou hij daar uitvoeren? En op haar kousenvoeten gaat ze de ladder op, tree voor tree. Dan hoort ze een stem, nog een tree hoger. En dan ziet ze de jongen, achter een paar balen stro, op zijn knieën. Ze hoort hem bidden. Ze hoort hem klagen, dat hij een boos hart heeft en niet weet hoe hij bekeerd moet worden. Wat raar, van een kind van 4 jaar. Moeder denkt, daar heb ik nog nooit aan gedacht. En laat ik eerlijk zijn, het staat toch in de Bijbel? En zei de predikant het de zondag niet, God is liefde? Nee, zulke rarigheid, daar houdt ze zich niet mee op. Ik weet niet wat die leen mankeert. Zou het soms door mijn schoonmoeder komen? Die kan soms ook zo wonderlijk doen. En onder het denken klimt ze vlug naar beneden. De tijd is kort. En buiten haar klompen aandoend, roept ze hard. Leen, Leen, schiet op. Het is tijd om naar school te gaan. Waar zit je toch, jongen? Leen hoort moeder roepen en onderbreekt zijn gebed. Snel gaat hij naar beneden en loopt naar moeder toe. Wat is er, moeder? Wat is er? Schiet op. Kijk eens, man. En Leen, die zijn tranen wilde wegpoetsen van zijn gezicht, weet niet dat de zwarte strepen van het stof van het zoldertje nu op zijn wangen staan. Moeder zegt, ga je gezicht wassen onder de pomp. En moeder zwengelt al aan de pomp. En maak dat je op school komt, want ik krijg al klachten genoeg over jou. Leen is gehoorzaam en plantst het water in zijn gezicht. En wrijft het gauw af. En hollend dat hij doet, over de achterweg heen op zijn klompen. Hij maakt dat hij op school komt. Het is een warme dag en Leen zit ook in de klas. De kinderen puffen. Ze zitten gebogen over hun lijntje. En men hoort ze gaan de griffels over de lijntjes heen. Het gekras door heel de klas. Iedere dag weer. De monotone stem van de meester. De rijtjes die opgezegd worden. En, niet te vergeten, ook natuurlijk de tafels van 1 tot 10. Ze zitten nu te schrijven. En het wordt warmer. Het zonnetje schijnt op de raam en op Leens gezicht. En Leens gedachten dromen weg. Dromen weg naar de klokkenmaker die zo gelukkig is. En hij is immers te klein om bekeerd te worden. En als hij zo wegdroomt, dan ineens. Hij zakt met zijn gezicht op zijn arm. En hij huilt en hij roept het uit. Zomaar midden in de klas. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En hij heeft het niet in de gaten waar hij zit. De griffels vallen op de tafeltjes. De kinderen draaien verschrikt om en kijken met open monden naar de jongen die zo hard roept door de klas. En hij zit te huilen. Meester staat ook stom verbaasd voor de klas. Met de stok in zijn hand. Wat is dit? Voor rarigheid. Nu al geweest voor klachten bij zijn ouders. Dat ze hun jongen eens beter moeten opvoeden. En nu deze rarigheid. Maar dat kan de meester niet gebruiken. Nog even. En ze gaan allemaal zitten lachen. En hij kan maar maken dat ze weer stilzitten. Hij loopt naar Leen toe. En pakt hem bij de arm. En trekt hem uit zijn bankje. Kom jij maar eens mee, jongen. En voor in de klas gaat hij over de knie. Flinke klappen met de lat op zijn broek. Zo, nu heeft hij het wel afgeleerd. We gaan verder, jongens en meisjes. aan geen rarigheid meer. Als de school uit is, de kinderen gaan naar huis. Ze zijn verdiept in hun spel. Alleen één jongen. Hij gaat stil over de dijk. Ook naar huis. Niemand loopt met hem op. Ze hebben geen zin om zijn vriendje te zijn. Ze vinden hem niet aardig. Hij is eigenaardig, vinden ze. En dan ineens, daar zien ze hem lopen. Zeg Willem, daar gaat de, wat zei hij ook weer? Verloren. Laten we hem verloren noemen. En voordat Leen het weet, komen ze al bij hem. Een hele rij jongens, van die grote knuisten hebben ze al. En ze duwen hem tegen hem aan. Hé, zeg verloren. Kan je niet praten? Heb je je tong ingeslikt, joh? Verloren. Wie zei dat rare woord nou? Wat had jij, lucifers? Jongens, ik weet wat. Ik weet wat. Zullen we hem opstoken? We gaan hem verbranden. Ja, ik heb nog een touw. En voordat Leen het weet, bij een boom aan de dijk, daar wordt hij vastgesnoerd. En takken worden gesleept rond hem heen. En de eerste vlammetjes knetteren omhoog. Maar dan, de een duwt de ander aan, onder het joelen. Kijk, kijk, daar, Krijn van de Smit, maak dat je wegkomt. Hij is woest. En ze zien het aan het gezicht van Krijn. O, als Krijn boos is, maak dan maar dat je je klompen uitdoet en hou ze in je handen en maak dat je wegkomt. Want als je in zijn handen komt, nou, dan zul je het weten. En Krijn is boos. Woest komt hij op de jongens af. En hij loopt snel naar de kleine jongen toe in zijn benarde situatie. Hij trapt met zijn klompen de eerste vlammetjes uit. En hij bevrijdt Leen. Die tuimelt in de armen van de grote Krijn. En huilend brengt hij de kleine jongen thuis, welks haren en kleding al ruiken naar de brandlucht. Hij stond overal buiten. Niets. Had hij dan niemand? Het is nog maar een paar dagen later. En dan zegt een van de jongens: waarom doe je niet mee, joh? Speel dan toch met ons mee. We gaan een spelletje doen. En er is er nog een die wat zegt. Binnen in het hartje van Leen. Doe het nou maar. God bekeert toch geen kleine jongens. Een pleziertje. Nou, zegt Willem van de Koster, jij hoeft niks te doen hoor. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft alleen maar op de uitkijk te staan. We gaan naar de tuintjes toe. De hoofdjes. Daar staan nog winterwortelen. En dan gaan we een paar wortels jatten. Maar jij hoeft het niet te doen. Je moet alleen boven op de dijk aan het eind van het pad gaan staan. En als er iemand aankomt, nou, dan maak je van je hand een kommetje. En dan doe je het geluid 3 keer na van een uil. Oehoe, oehoe, oehoe. Zo, snap je het? Nou, moet je niet zo naar me blijven kijken. Doe je het of doe je het niet? Zegt Willem. Ja, ik zal het doen, zegt Leen. Afgesproken. Vanmiddag uit school. En daar gaan ze, een groep jongens. En voor het eerst gaat Leen mee. Hij wordt geteld door de jongens in de klas. En daar staat hij, achter de grote haag. Koud is het. Het is al 4 uur. En hij trekt zijn jas een beetje omhoog. Vader had wel gelijk. Hij had vanmorgen nog gezegd tegen moeder dat het zou gaan vriezen. Maar het is nu al te voelen. Voorzichtig tuurt hij over de haag. En dan ineens... Geen dief zal het koninkrijk van God binnengaan. Wat schrikt hij. Hij springt overeind. Hij holt weg naar huis. Niet vragend wie dat zegt, maar wetend dat de stemme Gods in zijn hart is. O, Leen heeft gezondigd. De Heere heeft het gezien, want de Heere ziet immers alles. En hij vliegt naar huis. Hij is zo bang. En de jongens in de hoofdjes zien het. Hé, kijk eens, Jaap Verijn. Daar gaat hij. Wat een gemeenerk zeg. Hij laat ons alleen. Wat een lafaard. We zullen hem wel krijgen. Geef erom, joh, zegt Willem. Laat een ander op post staan. Maar dat is niet zo lang. De zin om wat te doen is eruit. En Jaap Waverijn zegt. We moeten eens een goed plan verzinnen. Om dat jongetje die rare vrome streken af te leren. En van ons weg te lopen. Oh, zegt Willem. Dat komt misschien vanzelf wel, hoor. Wacht maar, we zullen hem wel krijgen. De andere morgen ligt er een dik pak sneeuw. Niet dat het alleen ging vriezen, maar de eerste sneeuwwolken waren ook over het Zeeuwse eiland getrokken. En het had die nacht stevig gesneeuwd. De jongens waren de andere dag alleen podappelen lang al vergeten. De sneeuwballen vlogen over de straat. En overal zag je wel een grote bal die een sneeuwpop moest worden. Heerlijk, ze konden eigenlijk niet wachten. Want weet je, ook de vorst was ingetreden. En het allermooiste is dan, met de slee van de dijk, roets naar beneden. En de grootste waaghals zette zijn voeten niet neer, maar ging over het krakendijs naar de andere kant om de oever te bereiken. De een na de ander. Oh, het was nog maar 2 dagen, maar het was heerlijk. En Jaap Waverijn, de brutaalste, had het al gezegd. Ik durf al naar de andere kant, hoor. En hij zit boven op zijn slee, houdt zijn touw beet en hij zegt, geef me een duw. En daar vliegt hij naar beneden. Roets, de sloot over en aan de andere kant staat hij weer al op de oever. Allemaal staan ze te springen en te juichen. Nu terug, Jaap, nu terug, Jaap, durf je het? Ja, natuurlijk zou ik dat niet durven. En met een grote sprong springt hij midden op het ijs in de sloot. Oh, wat kraakt het. En daar zakt hij met zijn ene been tot zijn knie in het ijskoude water. Gelukkig kan hij zijn slee beet houden. Hij trekt zijn been eruit en kan zo naar de kant toe komen. Hij laat het niet merken. De flijn scherpe kou die door zijn been gaat, bij je nou. Hij zal een droge broek aan gaan doen en terugkomen. Ik ga even een droge broek aan doen, jongens, dan kom ik terug. En zo gaat hij naar boven aan de dijk. Als hij nog maar even 1 meter of 10 weg is, ziet hij in de verte. Nee, je zal het niet geloven. Daar komt Verloren aan. En Jaap Waverijn met zijn natte broek huppelt terug op zijn klomp in. Met water erin en roept aan de jongens. Jongens, beneden aan de dijk, daar komt Verloren. Je hebt toch nog een appeltje met hem te schillen? Laat hem eens aan het wak ruiken. Ga ik ze in het schone broek aan doen. Nou, dat was niet tegen dovemans oren. Ze vliegen allemaal de dijk op, achter de arme Leen aan. En voordat Leen het weet, wordt er aan zijn arm getrokken, aan zijn jas en aan zijn been. En wordt hij meegesleurd in de sneeuw. Wat hebben ze een pret en een lol. Ze rollen over elkaar heen de dijk af. En onderaan de dijk pakken ze alleen weer op. En ze duwen hem met een duw het ijs op. Naar het wak. In het wak. Daar eindigt Leen. Tot zijn middel in het water. O, wat is hij bang. Als een gewonde vogel graait hij rond zich heen. Moet hij nu nog verdrinken hier? Vreselijk. En dan onbekeerd. O, hij is zo bang. Hij weet niet hoe het moet. En hij wil grijpen. Maar het ijs breekt af. En de jongens roepen. Kijk maar, Leen. Wij gaan eten, hoor. Maar er zal er best in komen die je redt. En daar ligt Leen. En wat worden zijn benen zwaar. En wat is hij moe na enkele minuten. Hij kan niet meer. Is dit nu sterven? Of zou hij slapen gaan? Hij kan niet meer denken van de kou. En als hij daar zo half buiten het ijs en onder het ijs ligt. En zachtjes aan zijn bewustzijn kwijtraakt. Komt er op de dijk een fietser aan. Het is ja Johannes van Dommelen. Hij komt van Stee, heeft de koeien wezen melken. En als hij zo naar beneden kijkt, vermenigvuldigen zijn gedachten. Jongen, waar is de tijd gebleven? Dat ik hier met mijn sleetje heerlijk de dijk afging. En zoal denkend ziet hij een paar kinderhandschoenen leggen. Wat is dat? En Johannes trapt op de rem, maar het is de spek glad en zijn fiets draait weg. En voordat hij het weet, staat hij naast de fiets en kijkt hij naar beneden de sloot op. En wat ziet hij daar? Vergist hij zich? Zijn fiets neerleggend kluitert hij de dijk af naar beneden. Het is een kind. Het is een kind in dat wak, in doodsnood. En Johannes valt op zijn knieën aan het randje bij de sloot. En hij roept het. Ik zal je helpen hoor, ik zal je helpen. Hou vol, ik haal je eruit. En hij knoopt zijn das al los en gooit zijn sjaal over het ijs heen alleen toe. Grijp mijn sjaal, dan zal ik je eruit trekken. Het is te ver om bij je te komen en te gevaarlijk. Maar wat hij ook doet, de verkleumde handen van Leen kunnen de sjaal niet beet houden. En Johannes bidt, Heere help, Heere, wees met hem. En terwijl Johannes daar zo bidt en ploetert om de kleine Leen uit het ijs te krijgen, komt er ook nog een oudere man aan op de dijk. En hij ziet wat daar gebeurt. En zonder te aarzelen springt hij van zijn fiets naar de andere kant van de dijk, wetend dat daar een plank ligt als bruggetje over een grappel. En die neemt hij mee. En hij is zo gauw hij kan weer terug. Wacht, zegt hij, Johannes, ik zal je helpen. Hier heb ik een plank. Die schuiven we op het ijs en dan proberen we hem daarop te trekken. En waar rampel. Het lukt. Johannes met de andere man krijgen Leen uit het wak. Hij pelt hem uit zijn doornatte jas en doet hem zijn eigen dikke duffelse jas om. En draagt de kleine jongen in stevige armen naar de boerderij die een stuk verderop staat. De oude man bonkst op de deur en doet hem open en roept, mensen helpen, een half verdronken kind en helemaal onderkoeld. De boer die aan tafel zit voor het avondeten met zijn gezin schrikt. En de boerin schuift van schrik haar stoel achteruit. Och, zegt ze, dat arme kind, kom binnen, ik zal je helpen. En voordat Leen het weet, ligt hij in droge kleding in de bedstee van de boer en de boerin met hete kruiken. Leen is gered, gered van de verdrinkingsdood. Het wordt voorjaar. Leen is lang ziek geweest. De kou had zijn longen aangetast. Hij had veel op bed gelegen. Maar hij ging nu weer naar school. Het kon weer. En moeder zei, je moet zoveel mogelijk naar buiten. Eén ding. Ze kon Leen maar niet opvrolijken. En als vader op een avond thuis komt, zitten ze aan tafel. En moeder zegt met een zucht, de kousen stoppend. Ik weet het niet hoor, met Leen. Maar hij is zo stil, het gaat niet goed met hem. Vader, die in zijn gemakkelijke stoel zit bij het raam zijn pijp te roken, schrikt, Leen niet goed. Wat is er dan nou weer? We hebben toch geen klachten meer van school? En hij knapt toch aardig op? Ja, zegt moeder, dat is waar, vader. Maar weet je, Leen heeft het altijd maar over dood. En dat hij bang is voor de hel. Ik snap het kind niet. Echt, ik snap het niet. En meer tegen haarzelf als tegen haar man, mijmert ze verder. Zou het soms door de mensen komen en door schoonmoeder, dat hij daar zo graag komt? Die is ook zo wonderlijk. Die begrijp ik ook niet. Ach, zei vader, ja, moeten we de jongen dan verbieden naar haar toe te gaan? We houden toch allemaal zoveel van moeder? Ja, dat weet moeder ook, maar hoe moeten we hem opvrolijken? Vader zegt, ik weet het niet, maar ik denk dat ik wel een plannetje heb naar een poosje als ze zo over en weer spreken over de zorgen over Leen. Volgende week, vrouw, dan is er kermis op het dorp. Zullen we hem niet eens meenemen? Best, dan ziet hij toch wat hij nooit ziet. En hij zal best vrolijk worden van wat daar te doen is. Zijn vrouw, laat de sok en de naald op tafel rusten en kijkt stom verbaasd haar man aan. Naar de kermis, zeg je? Laat je moeder het maar niet horen. Je had vroeger wel een preek gekregen als je dat deed. Nou ja, dat weet ik ook wel hoor. Maar ja, we kunnen daar toch geen zeurderig jongetje van maken. Wij moeten hem toch opvoeden. En ja, moeder vindt dat niet goed. Maar luister eens, vrouw. Ik denk toch niet dat God dat nou zo erg vindt, hoor. Een keer lachen en een keer vrolijk zijn. We nemen hem toch gewoon mee. Je kan het doen, maar hou wel je mond tegen je moeder. Want ik moet de ellende niet in huis hebben, zegt zijn vrouw. Zo gezegd, zo gedaan. De andere week worden de meisjes vroeger op bed gebracht. En Leen mag die avond mee uit met vader en moeder. Ze gaan naar de kermis. Maar dat heeft vader niet gezegd. Het angstig hart van Leen voelt het aan. En vader geeft hem stevig een hand. En ze wandelen over de achterweg heen richting de voorstraat. En Leen hoort in de verte het geluid van de muziek. En hij schrikt. Zou vader en moeder naar de kermis gaan en zijn kleine handje van 6 jaar wil hij wringen uit de grote hand van vader. Maar vader is wel bewust en houdt hem stevig vast. En jawel hoor, nog 1 hoek om en daar zijn ze op de kermis. Wat is iedereen vrolijk, iedereen roept en iedereen juicht. De draaimolen draait, de suikerspin. Oh, ze zullen Leen wel eens even opvrolijken. En al die gedachten van dood en eeuwigheid, dat moet weg zijn. Dat is toch niet voor een kind van 6 jaar. Vader zegt na een poosje, we doen nog 1 ding spannend. Nou gaan we heerlijk in de draaimolen. Wat schrik, Leen. Het is of hij weer in het wak ligt. In die draaimolen. Oh, het is of de aarde voor hem open gaat. En met dat vader in de draaimolen wil stappen en zijn vat op Leen iets minder wordt, worstelt hij zich los. En hij holt weg op zijn klompen, de voorstraat af, de kaaien over, de dijk op, naar de veerweg. Daar gaat hij en valt huilend in een droge greppel op de veerweg neer. En hij roept het uit. O Heere, hoe moet het? Hoe moet het? Ik ben geweest waar u niet wordt gevreesd. En als ik nu moet sterven, ik kan niet sterven. Leen, Leen, wat doe jij daar, jongen? Hij kijkt verschrikt op. Grootmoeder, die op de kruising van de dijk Veerweg woont, vindt haar kleine jongen in de droge grappel. En hij springt overeind, blij dat hij grootmoeder ziet. En huilend gaat hij mee. En ze zegt, wat doe je? En stotterend komt het verhaal eruit. O vader en moeder zijn op de kermis. En als de Heere ze nu straft, grootmoe, hoe moet dat? Ze komen thuis. En als hij tot bedaren komt, zet grootmoe een kop chocolademelk voor hem neer. Vader en moeder zijn inmiddels ook geweest. En er wordt besloten dat Leen voorlopig bij oma mag blijven, bij grootmoeder. En als ze weg zijn, zit Leen stil met zijn kopje chocolademelk voor zich uit te staren. En opeens zegt hij tegen grootmoeder, grootmoe, zegt de Heere wel eens wat door dromen? Grootmoe schrikt, wat een opmerking. Door dromen? Wat bedoel je, Leen? Nou, doet de Heere wel wat eens vertellen door een droom? Nou, nee, jongen. Nee. Als de Heere tot je hart spreekt en ze legt haar hand op de Bijbel, dan spreekt hij door zijn woord. Door woord en geest komt de Heere in het hart van kinderen en groten. O, zegt Leen alleen. En hij houdt zijn kommetje beet en staart voor zich uit. Grootmoeder wacht, maar Leen zegt niets. Leen, wat bedoel je? Heb je soms gedroomd? Ja, grootmoe. Maar wat heb je dan gedroomd? Grootmoeder, ik droomde dat iemand tegen me zei, kinderen worden nooit bekeerd. De oude vrouw schrikt en slaat met haar hand op de tafel. Wel, jongen, dat moet je niet geloven. Dat is van de duivel. God bekeert juist en wel kinderen. Hij zegt in zijn woord, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Dat moet je niet geloven. Als de Heere tot je spreekt, spreekt hij door zijn woord. En je moet hem zoeken bij dagen en bij nachten en niet aflaten, totdat ook hij jou genadig zij. Een zucht van verlichting. Wat is Leen blij? Leen wordt wat ouder. En hij wordt 8 jaar. Zijn ouders zijn verhuisd inmiddels naar Buitendorp. Een leuk klein spulletje, daaronder aan de dijk. En Leen is een harde werker voor moeder. En moeder zegt op een goede dag, Leen, de aardappelen zijn gerooid. Ga maar eens aardappelen lezen. Dat doen alle grote mensen die tijd hebben. Vader kan u niet. Dan mag je die oprapen. Dat zijn de aardappelen die blijven liggen, die de boer vergeten is. Ja, maar ik heb het al gezien. Het is waar. Er lagen er nog veel. Ik zal voor u gaan. En ik zal er veel oprapen. Een zak vol. En blij gaat hij weg. Moeder is in haar hart blij dat ze haar jongen verblijd ziet vertrekken. Hij is het zo weinig, gelukkig. En nou heeft hij wat te doen. En zo gaat Leen naar het land een kwartier gaans van hun huis. Als hij er komt, ziet hij dat er nog meer zijn. Meisjes van school, die hem zo graag plagen. Maar ze zijn helemaal op het andere eind. En Leen raapt hier een aardappel. Daar een aardappel. En de zak groeit. En hij groeit. Hij is al bijna vol. Maar onder het lezen komt hij dichter bij de meisjes. En de meisjes dichter bij hem. En hij hoort ze giechelen. Totdat ze voorbij hem gaan. En dan de grootste komt zo met haar voet. En ze haakt Leen omver. En daar valt hij voorover in de natte grond. Ze lachen. En ze pakken gauw zijn zak met aardappelen. En ze gooien het in een sloot met water. Daar liggen ze aardappelen. Wat hebben ze een plezier. En Leen krabbelt overeind om de aardappelen die nog aan de kant liggen te pakken. Maar doordat hij voorover gaat, kunnen ze zijn klompen pakken. En daar hebben die vervelende meiden zijn klompen gepakt. En lachen dat ze doen. Kijk eens, we hebben je klompen, we hebben je klompen. En zo rennen ze naar de andere zijde van het land. Leen ziet het. En Leen wordt woest. En Leen, oh, als hij die meiden kon pakken, Leen vloekt. En wat schrikt hij? Geen lasteraar zal het koninkrijk Gods binnengaan. Is het binnen in zijn ziel? Oh, wat schrikt hij? En hij weet het niet meer. En toen die stem van binnen. Ja jongen, nou is het te laat. Nou heb je God gevloekt. Ga maar niet meer naar huis. Je hebt geen klompen om te gaan. Gooi je in die sloot. Eén ding, je verdrinkt en je bent van alles af. En thuis zullen ze denken dat je je klompen zocht. Leen draait zich om. Hij ziet het zwarte water. Zou hij, en met dat hij naar voren wil lopen, om in het water te springen, is het of daar een machtige hand Leen tegenhoudt. Het is de hand des Heren, die Leen van dit grote kwaad bewaart. Want hij die in de hemel zit, heeft een ander plan met Leen Podappel. En dat weet Leen niet. Maar hij is een uitverkoren vat om dienstbaar te zijn in het koninkrijk van hem. O, en dan zakt Leen op de knieën en dan roept hij het uit. Heere, ik weet niet hoe het moet. Ik heb u gelasterd. Maar dan vertroost de Heere Leen. En dan mag Leen naar huis gaan Oh, dan is het zo rustig van binnen. Want hij voelt het dat de Heere hem nabij is. Zondags gaat hij niet meer mee naar de kerk waar hij gedoopt is. Hij gaat altijd met grootmoeder naar het kleine kerkje aan de achterweg. Meestal is het preeklezen, ook deze zondag. En de voorlezer leest het hoofdstuk en komt tot de tekst. En geen lasteraar zal in het koninkrijk Gods ingaan. Wat schrikt Leen. Hij zit rechtop in de bank. Dat is voor hem. De Heere spreekt tot hem. Hij heeft God gelasterd. En nu zal hij verloren moeten gaan. Maar de ouderling gaat verder. En enkele teksten verder leest hij. En dit waart gij, sommigen, gewassen. Leense mond valt open van verbazing. Zijn oren staan wagenwijd open. Is dat voor hem? Kan hij dan toch nog zalig worden? Is er nog een mogelijkheid dat hij voor eeuwig gelukkig wordt? Wat is Leen blij? En zo is Leen thuisgekomen. Eerlijk gezegd, Leen voelde zich al een beetje bekeerd. Hij had het toch gehoord, die gewassen zijn, kunnen zalig worden. Dus het is nog mogelijk. En zo leeft Leen voort tot zijn 11e jaar. Dan is wat hoop. Dan is wat vrees. Dan weer blij. En zo dacht Leen het leven verder te gaan. Maar toen hij 11 was, kwam de benauwdheid terug. Want ook in de kerk werd in een volgende preek dat woord gezegd, wat als een pijl zijn hart doorboorde. Gij zondaar, gij ligt verdoemelijk voor God. En hoe klein hij was, het kon niet anders. Dat was voor hem. De pijl was raak. Hij durfde tegen niemand te zeggen. Want de mensen moesten het dus weten. Hij een zondaar en niet voor God kunnen bestaan. Zo leeft Leen verder, in de angst dat hij zondaar is voor God. En het wordt nacht, en Leen ligt op bed, en het kan niet meer. En de andere dag, hij weet het niet meer. En dan gaat hij naar zijn plekje, nu ze buiten dorp wonen. Daar aan de boomgaardreef, daar staan 6 oude knotwelken. En 1 is net een huisje van onder, helemaal. En daar kruipt de kleine jongen in. Niemand ziet hem hier. Hier is hij alleen met de Heere. En daar stort hij zijn hart uit voor de Heere. En wat is de Heere dan onuitsprekelijk goed. Hij vertroost Leen dat hij ook zijn God wil zijn. Langs het pad aan de dijk komen 3 oudere mannen. Ze zijn op weg naar Sint Maartensdijk. En 1 met een scherp gehoor hoort de stem van een kleine jongen. En hij komt tegen zijn vrienden met een vinger op de mond. En hij loopt zacht naar de knotwilg. Wat hoort hij? Een stem van een kind. O, en wat die 3 daar horen is geen onbekende taal. Ja, dat zuchten en roepen om de Heere hebben ze ook wel eens gedaan, maar nu uit een kindermond. Ze blijven stilstaan aan de kant van de sloot, bij de knotwilgen. En als dan de kleine jongen uit de boom komt, ziet hij verschrikte mannen staan. Maar hij is zo blij en hij loopt naar hen toe en hij zegt, weet u dat de Heere goed is? Hij is zo goed. Hij wil voor mij zorgen. O, wat zijn de mannen aangedaan. Na een poosje vervolgen ze hun weg. En u begrijpt waar het gesprek over gaat. De een zegt het tegen de ander. Totdat de tweede zegt, ik denk dat hij dichter bij de verlossing is. Als dat jullie en ik kunnen denken. Want God laat niet varen het werk zijner handen. Leen leeft zo nog een tijd tussen hoop en vrees tot zijn 12e jaar. Eigenlijk weet hij niet meer wat hij moet vragen voor zijn verjaardag. Eén ding, daar is hij achter gekomen. Met alles wat hij mee mocht maken. Hij kan niet sterven. Hij heeft de Heer Jezus nodig. Als een borg voor zijn hart. En God voor zijn schuld. Zijn schuld moet vergeven worden. En hij zou het wel op zijn verjaardagslijstje willen zetten. Maar hij durft het niet. O, van grootmoeder krijgt hij nog een boekje. Hij is er blij mee. Misschien zal dat hem de weg wijzen naar de Heer Jezus. En zo gaan voor Leen nog enkele weken na zijn 12e verjaardag voorbij. Hij eet slecht. Moeder heeft zorgen over hem. Hij praat weinig. Hij is veel bij grootmoeder. En die vraagt niet, maar begrijpt hem wel. Ze bidt veel voor haar jongen. En ze mag het geloven. De redding is nabij. En als Leen dan thuis komt een keer van grootmoeder vandaan, dan ligt hij op bed. En dan wordt het zo bang van binnen bij hem. Hij is zondaar en hij moet sterven. En weet je wat het ergste is? Als sterven wordt, dan is het verloren gaan. Want hij kan de Heere Jezus niet. En dan moet hij het zeggen, Heer, het is waar, ik heb zoveel schuld. U doet geen onrecht als u mij voorbij gaat. Maar dan duurt het niet lang. Dan is het of hij daar staat, met geopende armen. En hij het Leen toeroept, kom tot mij. Ik raad je dat je van mij koopt. Want al waren je zonden, o, wat een wonder. Al waren ze duizendmaal, duizendmaal. Ik heb ze geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ja, alleen het is waar. Om je zonden moet je verloren gaan. Maar ik ben gekomen om aan het recht van mijn vader te voldoen. En dan spreekt het in Leen zijn hart. Die in Christus is. Die is een nieuw schepsel. O Leen, hij weent. Hij zingt van blijdschap. Hij kan eigenlijk niet wachten totdat het morgen is. Kon hij eerst niet slapen van de angst dat hij moest sterven. Hij kan nu niet slapen van blijdschap. De Heere Jezus is die voor hem gekomen. En heeft die voor hem het kruis gedragen. En de schande veracht. O, hij heeft het voor Leen weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. 'S morgens vroeg, voordat het tijd is, is hij al uit bed. En hij gaat op zijn klompen. En zijn eerste weg is naar de Veerdijk. Daar waar grootmoeder woont. En hij gooit de achterdeur open. Hij struikelt bijna over de dorpel. En hij rent het huis in. En grootmoeder zegt, jongen, maar voordat ze verder kan spreken. Hij schaamt zich er niet voor. Als een 12-jarige jongen valt hij op de knieën voor grootmoeder en snikt het uit. Grootmoeder aait over zijn kuif en ze begrijpt het. Ze hoort het aan de manier van snikken. Dat er meer is als een kinderverdriet om iets. Maar dat er blijdschap doortintelt en in haar hart gaat het zingen. Dank het God nu openlijk. Hij is toch zeer vriendelijk. Want zijn grote goedheid geduurt in der eeuwigheid. Het is bewaarheid geworden. Het gebed der rechtvaardigen vermag veel. U bent oud. Wat is uw gebed voor de kinderen van de gemeente als u ze niet hebt? Wat is uw worsteling als u ze hebt? Kinderen en kleinkinderen voor de grote eeuwigheid. Kunt u met pijn in het hart te zeggen en niet over spreken meer. Spreek dan met hem, over hen die u eenmaal ten doop hebt gehouden. En draag ze aan hen op. De Heere is almachtig. Hij kan ook nu in 2011 in uw hart 60, 70, 80, misschien thuis meeluisterend 90 jaar. Dezelfde genade nog verheerlijken. En dan zal het voor u als voor Leen Potappel waar worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Psalm 52, vers 7, laten we dat nog zingen. MUZIEK Ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat de Heer het mag achtervolgen met zijn zegen. En ik geef nu het woord terug aan broeder Bert.
Dan wil ik nu even van de gelegenheid gebruik maken, voordat je naar je plaats gaat, om je namens de ouderen en namens de diaconie heel hartelijk te bedanken voor deze mooie vertelling met een hele mooie inhoud. En de Heere geven daar zijn onmisbare zegen over. Bart, hartelijk bedankt. Ik weet dat je het heel graag doet. Het geeft ook heel veel spanning. Maar het mocht ook deze middag weer goed gaan. Alsjeblieft. Dan gaan we ons nu gereed maken voor de maaltijd. We kunnen allemaal nog gebruik maken van het toilet. En dan gaan we naar deze zaal toe.